Hier staat in Genesis 26, er was honger in dat land, behalve de eerste honger die in de dagen van Abraham geweest was. Daarom toog Isaac tot Abimelech, de koning der Filistijnen, naar Gerar. En de Heere verscheen hem en zeide, trek niet af naar Egypte, woon in het land dat ik u aanzeggen zal. Woon als vreemdeling in dat land en ik zal met u zijn en zal u zegenen, want aan u en uw zaad zal ik al deze landen geven. En ik zal de eed bevestigen die ik Abraham, uw vader, gezworen heb. En ik zal uw zaad vermenigvuldigen als de sterren des hemels en zal aan uw zaad al deze landen geven en in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde. Daarom dat Abraham mijn stem gehoorzaam geweest is en heeft onderhouden mijn bevel, mijn geboden, mijn inzettingen en mijn wetten. Alzo woonde Isaac te Gerar. En als de mannen van die plaats hem vraagden van zijn huisvrouw, zeiden hij, zij is mijn zuster, want hij vreesde te zeggen, mijn huisvrouw. Opdat mij misschien, zeiden hij, de mannen deze plaats niet doden om Rebecca, want ze was schoon van aangezicht. En het geschiedde, als hij een lange tijd daar geweest was, dat Abimelech, de koning der Filistijnen, ten venster uitkeek en hij zag dat, ziet, Isaac was jokkende met Rebecca, zijn huisvrouw. Toen riep Abimelech Isaac en zeide, voorwaar, zie, zij is uw huisvrouw. Hoe hebt gij dan gezegd, zij is mijn zuster? En Isaac zeide tot hem, want ik zeide dat ik niet misschien om harent wil sterven. En Abimelech zeide, wat is dit dat gij ons gedaan hebt? Lichtelijk had een van dit volk bij uw huisvrouw gelegen, zodat gij een schuld over ons zou gebracht hebben. En Abimelech gebood het ganse volk, zeggende, zo wie deze man of zijn huisvrouw aanroert, zal voorzeker gedood worden. En Isaac zaaide in datzelfde land en hij vond in datzelfde jaar 100 maten, want de Heere zegende hem. En die man werd groot, ja, hij werd doorgaans groter, totdat hij zeer groot geworden was. Tot zover. Zoals gezegd vinden we hier Isaac in een situatie die overeenkomt met die van Abraham in Genesis 20. En ik geloof ook dat het volstrekt dezelfde betekenis heeft. Het kan moeilijk anders, omdat de omstandigheden volstrekt ook gelijk zijn. We vonden immers dat er in de tijd hongersnood was in de dagen van Abraham. En in de dagen van Abraham zou Abraham naar Egypte vertrekken, want zo was het verhaal. Dat is ook inderdaad gebeurd. En dat is in, nog eerder terug, hè, dat is Genesis 12 was het geloof ik al. Ja, Genesis 12 vanaf vers 14. Zodat we in totaal 3 keer ongeveer hetzelfde verhaal vinden. 1 keer in Genesis 12 waar hongersnood is in het land. En dan komt Abraham in Egypte terecht. Dat verhaal begint dan in Genesis 12 vanaf vers 10. Maar staat, er was honger in dat land en zo toog Abraham af naar Egypte om daar als vreemdeling te verkeren, terwijl de honger zwaar was in dat land. En dan krijgen we het verhaal dat tot Sarah, dat met Sarah overeengekomen wordt, dat zij zal zeggen dat ze Abrahams zuster is, wat zij ook werkelijk was, maar het was maar de helft van de waarheid natuurlijk. En dan krijgen we het hele verhaal in verband met Farao, de koning van Egypte en Sa. En we hebben gezien dat die geschiedenis een uitbeelding is van de situatie van het volk Israël later onder de wet. Waarvan Egypte nou eenmaal een type, een uitbeelding is. Zoals later ook tot uitdrukking komt in de slavernij van Israël in Egypte. Hetgeen een beeld is van de slavernij van Israël later onder de wet. Nou, hoe dat ook zij, we vinden in Genesis 12 zo'n verhaal dat Abraham vanwege de honger in het land naar Egypte gaat. En daar moet zijn huisvrouw onder een andere hoedanigheid door het leven gaan, anders zou het fout lopen. Daarna vinden we een dergelijk verhaal in Genesis 20, waar Abraham als vreemdeling verkeerde. Te Gerar, dat staat in vers 1, Genesis 20, daar staat, Abraham reisde vandaar naar het land van het zuiden en woonde tussen Kades en tussen Sur, en hij verkeerde als vreemdeling te Gerar. Als nu Abraham van Sarah zijn huisvrouw gezegd dat ze is mijn zuster, zo zond Abimelech de koning van Gerar en nam Sarah weg. En je moet bedenken, Abraham daar in, weliswaar in Gerar is, woont, maar niet vanwege de honger. Hij woont daar gewoon. En het opmerkelijk is dat in Genesis 26 eenzelfde verhaal voorkomt. Maar nou gaat het over Isaac, wiens vrouw dan ook ineens voor zijn zuster moet doorgaan, wat ze ook daadwerkelijk was, omdat zuster wil zeggen mede-erfgenaam van dezelfde tak van de familie. Dat kan heel breed opgevat worden. In dit geval is het ook heel breed. Ze was een soort nicht of achternicht of weet ik veel. Maar Hebben jullie dat ooit in de Bijbel gelezen? In licht toen achterlicht? Ja, in het Nieuwe Testament. Maar daar kom je ook nooit achter hoe dat zat. Van Maria en Elisabeth, hè? Gaat dan via het Grieks. Maar zuster wil zeggen familielid, meer is niet nodig. Dus Rebecca gaat dan door voor een zuster van Isaac, wat ze in zekere zin ook daadwerkelijk was. Alleen, als het verhaal verteld wordt in Genesis 26, dan staat daar dat Isaac in Gerar terechtkomt vanwege de honger. Er was honger in dat land. En er wordt meteen bij gezegd dat het was behalve de eerste honger die in de dagen van Abraham geweest was. Dat wil zeggen, dat was een andere gebeurtenis dan die in de dagen van Abraham, uiteraard. Maar het wordt er meteen mee in verband gebracht. Alleen toen de honger in het land was in Genesis 12, vanaf vers 11, in de dagen van Abraham. Toen ging Abraham naar Egypte. Maar hier zegt de Heer tot Isaac, ga niet naar Egypte. Dat staat in vers 2. En dus blijft hij in Gerar, maar het is nu helemaal zo, als je uit Canaan naar Egypte gaat, dan kom je door het land der Filistijnen. En dus eventueel langs Gerar en het gebied van Abimelech. En ik heb eerder uitgelegd, hè, zoals in Egypte de koning Farao heet, zo heet in Gerar of in het land van de Filistijnen de koning Abimelech. Het kan dus een andere man geweest zijn als in de dagen van Abraham, maar het is in dezelfde positie althans, daar gaat het om. Maar het opmerkelijk is dan dat de geschiedenissen vergeleken worden, dat we hier een soort samentrekking vinden van aan de ene kant de situatie van Abraham die vanwege de honger naar Egypte gaat, en de situatie van Abraham die gewoon om wat voor redenen ook in Gerar verblijft. En dit is dan de derde geschiedenis van diezelfde aard. En dat betekent dat de betekenis van die geschiedenis ook overeenkomstig moet zijn. Die betekenis is overigens een heel eenvoudige. Eigenlijk ben ik er zo mee klaar. Want we hebben namelijk gezien dat de situatie van Abraham in Egypte uit Genesis 12 een uitbeelding is van Israël onder het oude verbond. De situatie van Egypte leidt immers tot slavernij. En later vinden we Israël als slaaf in Egypte. En zoals gezegd, de slavernij van Israël in Egypte is een voorafschaduwing van de latere slavernij onder de wet. En het bakken van tichelstenen, dat is immers de slavenarbeid die Israël in Egypte had uit te voeren, bakken van tichelstenen met vooral veel stro erin, zoals vermeld in Exodus 1. Blijft de hele Bijbel door een uitbeelding van het leven onder de wet, waarbij men zoekt een eigen gerechtigheid op te richten. En de uitdrukking ontleen ik deze keer weer aan Romeinen 10. Men probeert een eigen gerechtigheid op te richten en is daarmee aan de gerechtigheid Gods niet onderworpen. De situatie van Abraham in Egypte dan is een beeld van de wet in de dagen van de wet, de slavernij van de wet in de dagen van de oude bedeling. Daar tegenover staat dat de situatie van Abraham in Gerar uit Genesis 20 een uitbeelding is ook van leven onder de wet, eventueel, maar dan ten onrechte. Dat wil zeggen, het is na de dagen van de wet. Het is een uitbeelding niet van de bedeling van de wet als zodanig, maar het is een uitbeelding van hoe onder het nieuwe verbond toch vele geloven onder de wet terechtkomen. Ik heb toen uitgelegd, naar aanleiding van Genesis 20, dat Abraham eigenlijk in die situatie een beeld is van de gemeente, de gelovigen, de wedergeboren mensen, het eigendom van God enzovoorts. Maar zoals het nou eenmaal is in onze dagen, die gemeente woont eigenlijk op de grens van twee werelden. Hoort officieel in het beloofde land thuis, in ons geval is dat de hemel, het hemels Canaan. Maar aan de andere kant woont het dan toch wel erg dicht bij de aardse omstandigheden en dus ook erg dicht bij de slavernij van de natuurlijke mensen hier op aarde. En daar is Gerar eigenlijk de uitbeelding van. Het wordt uitgebeeld in Sarah, die immers de uiterlijke kant vertegenwoordigt. De uiterlijke kant van Abraham en dus de uiterlijke kant van de gemeente in die geschiedenis. En wat we dan vinden is dat Sarah inderdaad terechtkomt in de handen van, nou ja, niet al te letterlijk waarschijnlijk, maar komt daadwerkelijk terecht in de handen van Abimelech en dus in de handen van de Filistijnen enzovoorts. En zo is het met de uiterlijke kant van de gemeente. Die komt inderdaad terecht onder de invloed en in de macht van de wereld. Lijkt ook, schijnt ook in de wereld te zijn, maar is daar ten onrechte. Want de gemeente is niet slechts de zuster van Christus, hoewel het zo uitgelegd kan worden, is ook immers allemaal geboren uit Israël, daar komt het op neer. Maar het is niet slechts de zuster van Christus, maar is daadwerkelijk aan hem verbonden, met hem getrouwd, om zo te zeggen. Let wel, ik heb het niet over enige bruidstoestand of zo, maar ik heb het gewoon over Efeze 5, waarbij de gemeente inderdaad aan Christus verbonden is. en hoewel het als broer en zus beschouwd kan worden, is het in werkelijkheid man en vrouw. En daar gaat het maar om. Diezelfde situatie van Abraham en Gerar krijgen we nou bij Isaac en Gerar. Ik geloof ook niet dat het werkelijk een andere betekenis heeft. Ik geloof dat het volstrekt hetzelfde is. De situatie van Gerar is weer de situatie van de wend. En Isaac zelf is in ieder geval, net als Abraham ooit, een type van de gemeente. Hij is een beloofde zaad. Hij is meer dan ooit tevoren een uitbeelding van de gelovigen in onze bedelingen. Wel heel speciaal, ook in onze dagen. Dat er dan ook honger in het land is, dat is ook eigenlijk wel vanzelfsprekend, want de honger die hier beschreven wordt in Genesis 26 vers 1, is een uitbeelding van de honger die de wereld nou eenmaal kent. Honger wil zeggen dat er te weinig voedsel is, en te weinig voedsel wil zeggen te weinig leven. Een tekort aan leven, en het spreekt dus over de vergankelijkheid van het natuurlijke leven. Daarom toog Isaac tot Abimelech, de koning der Filistijnen, naar Gerar. En Gerar en de Abimelech en de koning der Filistijnen, heb ik je uitgelegd, is in het algemeen een uitbeelding van leven onder de wet, maar nog in het algemeen een uitbeelding van het leven in de wereld naar de eerste beginselen der wereld. Dat is wet, maar je moet bij wet niet alleen maar denken aan de Mosaïsche wet of aan het Oude Verbond of iets dergelijks. Maar je moet daarbij denken aan de principes die nu eenmaal in de wereld gelden. En ook wel moeten gelden, dus er is eigenlijk niks aan te doen. Dat zijn helemaal de grondslagen van deze wereld. Wet, en daar valt uit te leven, dan zal uitgeleefd moeten worden. En dat is wat we hier dan vinden. Het is dus eigenlijk een uitbeelding van godsdienst in het algemeen. Als je de moeite namelijk zou nemen ook om het begrip godsdienst, letterlijk, of religie, in een fatsoenlijk woordenboek op te zoeken. Er zijn ook onfatsoenlijke, ja. Maar om het in een fatsoenlijk woordenboek op te zoeken, zult u zien dat het de uitbeelding, of dat het staat voor een leven volgens bepaalde vastgestelde normen. Dat is religie. Godsdienst. Een leven, het zich houden aan, moet ik eigenlijk zeggen, het zich houden aan bepaalde normen en wetten. Men moet bepaalde dingen doen, men moet bepaalde dingen laten, kortom, het is wet. Dat is eigenaardig, want strikt genomen is dat natuurlijk helemaal niet godsdienstig in de zin van dat God ermee gediend is. De mens is ermee gediend, de wereld is ermee gediend, ongetwijfeld, er is niks verkeerds mee, maar God is er niet mee gediend, eenvoudig omdat de eisen die God stelt vele malen hoger zijn, daar kan geen mens aan beantwoorden, daar ligt het probleem, vandaar dan ook dat de mens van die principes van de wereld verlost moet worden. Daarom heeft hij niks aan wet, wat hij nodig heeft is genade. Dat de mens aarzelt om dat toe te geven, is niet geneigd om dat toe te geven, en daarom is hij ook niet geneigd om te komen tot Christus en om gehoor te geven aan het evangelie, maar niettemin is dat Bijbelse boodschap. Maar waar het gaat om het leven hier beneden, zal men toch aan bepaalde regels zich moeten onderwerpen. Dat zeg ik niet alleen, maar er staat natuurlijk ook gewoon in het Nieuwe Testament, en er staat ook over de gelovigen in Petrus en in Timotheus, geloof ik ook, maar in ieder geval in Romeinen 13, dat ook de gelovige in zijn leven hier op aarde onderworpen is of onderdanig is aan de menselijke overheid. Dus een Gods wil staat er ook bij. Niet dat hij daar behouden van wordt, niet dat God er werkelijk mee gediend is, want dat is weer wat anders, maar wel omdat het eenmaal noodzakelijk is voor een leven hier op aarde in deze oude wereld. Daar is niks van te zeggen. En dat is ook wat hier gebeurt. Hier is honger, dat wil zeggen is gebrek aan leven. En Isaac gaat dan naar het zuiden en komt dan voorbij Abimelech en voorbij Gerar. Maar de Heer stopt hem daar, want dat is de strekking van deze verzen natuurlijk. De Heer stopt hem dan en zegt tegen hem: ga niet naar Egypte, woon in het land dat ik u aanzeggen zal. En wat er dan gebeurt, is dat Isaac inderdaad daar blijft, namelijk in Gerar blijft wonen, want dat staat in elk geval in vers 6. Dan is je halverwege onderweg naar Egypte, maar deze keer gaat hij niet verder. Het gebied van Gerar grenst namelijk aan Egypte, ik heb dat ook uitgelegd naar aanleiding van Genesis 20. Het is dicht in de buurt van het Oude Verbond, maar het is het Oude Verbond niet. Net niet. Maar het is wel zo dat het spreekt over beginselen van de wereld die toegepast worden op gelovigen die eigenlijk in die wereld niet thuis horen, maar die om een of andere reden daar wel terecht zijn gekomen. En dat is met ons natuurlijk precies het geval, want ook wij als gelovigen horen in de wereld niet thuis, maar zijn om een of andere merkwaardige reden daar toch in terecht gekomen. Zo zit dat. Ja, we zijn nog niet anders gewend, dus het valt in de praktijk wel mee, dacht ik. Bij ons wel in elk geval, dus vooruit maar. Maar Maar het hoort eigenlijk niet zo, omdat ons burgerschap daar niet is. Hè? Ons burgerschap is in de hemelen enzovoorts. En er komt uiteraard nog de tijd dat we ook uit Gerar weer verlost worden. Van Gerar heb ik in de tijd het een en ander verteld. Gerar, de naam Gerar wordt vertaald met een verblijf. Dat heb ik eerder verteld, hè? Een woonplaats vertaalt men dan een verblijf. Maar het heeft eigenlijk de betekenis van het langzaam ergens mee doorgaan, het gestadig ergens mee doorgaan. Bezig blijven. Men vertaalt het dan met verblijf, want zo zal die plaats dan wel heten. Maar het woord zelf betekent dat men ergens mee doorgaat, continu. Vandaar dat het vertaald wordt met zagen. Zagen, en maar heen en weer met die zaag, weet je wel. Zagen of slijpen. Dat komt hetzelfde neer natuurlijk. Dus een continuering, maar steeds dezelfde beweging. Het wordt vertaald met zagen. Het wordt vertaald met snijden of doorsnijden in de Bijbel. Het wordt vertaald met een aanhoudend onweder. Wervelwind namelijk. Maar de gedachte is die van het gaat maar door. Men heeft dan vertaald met wervelwind in Jeremia 30 vers 23. Maar ik heb dat eerder verteld hoor. En het wordt ook vertaald met verzamelen. Namelijk het verzamelen in een net. Waarbij ook de gedachte is dat het net continu doorgetrokken wordt. Het is een sleepnet dus eigenlijk. Hè? Een net wat continu doorgetrokken wordt en waar alles in verzameld wordt. Wel, dit langzame doorgaan, dat is inderdaad een uitbeelding van de wet. Dat gaat maar, dat blijft beweging, dat blijft werk en het levert eigenlijk maar weinig op. Het is wel hard werk enzovoort en de dingen gaan daar in elk geval allemaal langzaam. Nou, daarna wordt de naam Gerar ook niet alleen vertaald met verblijf, maar ook met oponthoud. Maar het heeft nog steeds de betekenis van dat men wel langzaam verder gaat. Maar omdat het zo langzaam is, wordt het vertaald met oponthoud. Het heeft ook dezelfde functie als Haran, waar Abraham in terecht kwam toen hij van Ur der Chaldeeën naar het beloofde land ging. Hij heeft precies zoiets, ook een oponthoud, min of meer onderweg. De duidelijke betekenis van Gerar ligt natuurlijk toch vast in de naam van Abimelech. Omdat we Abimelech of tegenkomen als de koning van Gerar, koning der Filistijnen. Ik weet niet of ze al zo heten, maar het is het in ieder geval wel. We komen hem tegen als naam dus van de koning van de Filistijnen. En, behalve dan dat we nog een priester tegenkomen van die naam in 1 Kronieken 18, is Abimelech de naam van de zoon van Gideon, die ten onrechte tot koning gemaakt wordt en die meteen in een gelijkenis vergeleken wordt met de bekende doornstruik, de bekende doornbos, en dat terwijl de EO nog niet eens bestond. De doornbos namelijk, die een uitbeelding is van de wet, waarbij je moet bedenken dat doornen en distelen inderdaad in Genesis al worden genoemd in verband met de zonde, de werking van de zonde. Maar het is ook wet, maar zonde en wet worden in de Bijbel gewoonlijk in één adem genoemd, omdat als er geen zonde was, zou er geen wet hoeven zijn. En andersom, als er geen wet was, zou er niet zoveel zonde zijn. Ja, dat staat er allebei in. Dat is een wisselwerking, maar zo gaat het. Dus zonde en wet horen dan bij elkaar. En de doornstruik is daar een uitbeelding van. En hoe het met de doornstruik verder gaat en wat die doornstruik bereikt, dat vinden we uitgebeeld in de dood van de Heer Jezus, in zijn lijden, waarbij hij zelfs met een doornstruik gekroond wordt. Dat is een beeld van de heerschappij van de wet. En u ziet waar het toe leidt, tot de dood namelijk. Waar de wet heerst, waar de Messias met een doornenkroon gekroond is, dus waar de wet heerst, daar heerst de dood. En zo ging het dan ook. En Abimelech is daar dus een beeld van. De Abimelech namelijk, de zoon van Gideon, die koning wordt en die dan in de gelijkenis vergeleken wordt, is in Richter 8 en 9, 8 geloof ik, die dan vergeleken wordt met de bekende doornstruik, doornbos. De braambos heet het bij andere gelegenheid en dat is aan het begin van de bedeling van de wet. Het is interessant om te onthouden, de bedeling van de wet begint ongeveer bij de braamstruik. Nou, niet officieel natuurlijk, maar daar begint wel de bediening van Mozes in de praktijk om Israël te verlossen. En het eindigt met de bekende doornenkroon. Nou goed, Abimelech staat daarvoor en daar gaat het maar om. Abimelech en Gerar hebben dus te maken met de wereld en de heerschappij van de beginselen, eerste beginsel der wereld. En de uitdrukking, de eerste beginsel der wereld, die ontleen ik steeds aan de Colossenzen. Dat zou ik eigenlijk ook wel eens een keer op mogen zoeken. Die ontleen ik namelijk aan Colossenzen elke keer. Waar gesproken wordt over de heerschappij van de wet. Want daar staat, dus gaat al in Colossenzen 2, wordt heel uitgebreid verteld, maar daar staat in Colossenzen 2 vers 8. Zie toe dat niemand u als een roof vervoeren door de filosofie. Namelijk, daar staat en, filosofie en ijdele verleiding naar de overlevering der mensen, ofwel naar de eerste beginselen der wereld. En niet naar Christus. Dus zie toe dat niemand u verleidde naar de eerste beginselen der wereld, of naar de overlevering der mensen, wat natuurlijk hetzelfde is, want die eerste beginselen zijn overgeleverd door de mensen. En niet naar Christus. Wij zouden namelijk moeten geleid worden naar Christus, uitgebeeld in de boom des levens, in plaats van dat we geleid zouden worden naar de eerste beginselen der wereld, oftewel de overlevering der mensen, uitgebeeld in de boom der kennis des goeds en des kwaads. En dus uiteindelijk dus wet. En dat principe wat dan hier genoemd wordt, die eerste beginselen der wereld, dat wordt dan later aangehaald in hetzelfde hoofdstuk, na een enige uitgebreide uiteenzettingen, wordt aangehaald in vers 20. Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij gelijk of gij in de wereld leeft met inzettingen belast? En let op dat in zowel vers 8 als in vers 20 dus sprake is van de eerste beginselen der wereld. Met opzet wordt daar het begrip wet veel breder opgevat dan gebruikelijk is, omdat het inderdaad niet gaat om de Mozaïsche wet alleen, maar het gaat om wet in het algemeen. En dat wet en wetten zijn nou eenmaal de beginselen, de principes, de eerste beginselen van de wereld. Maar wij zijn die eerste beginselen der wereld afgestorven. Wij zijn namelijk ook niet onder de wet, maar zijn onder de genade. Die eerste beginselen der mensen of der wereld worden vervolgens ook genoemd in vers 22 de geboden en leringen der mensen. En die uitdrukking, geboden en leringen der mensen, staat gewoon weer naast de uitdrukking in vers 8, de overlevering der mensen. Zullen we precies dezelfde uitdrukking vinden. En vers 8 en 20 zou men dus inderdaad naast elkaar moeten zetten. En daarna lezen wij vers 23... leringen der mensen namelijk, de welke wel hebben een reden van wijsheid in eigenwillige dienst. Dat wil zeggen, er is een mooi verhaal bij, een reden is erbij, mooi preek. Er is een mooi verhaal bij van wijsheid en eigenwillige dienst, godsdienst en nederigheid en in het lichaam niet te sparen enzovoort. Doch zijn niet in enige waarde, maar tot verzadiging van het vlees. En dan ziet u dus wat de Bijbel zegt over godsdienst, over religie. Namelijk dat het overlevering van mensen is, en dat het geboden en leringen der mensen zijn, en dat ze vanzelf voorbij gaan, verderven staat er in vers 22, door het gebruik, wetten slijten namelijk, heel genadig, mensen ook, maar wetten ook, hè? Wetten slijten. Ze gaan toch vanzelf voorbij, en ze hebben maar één waarde, namelijk de verzadiging van het vlees. Dat wil zeggen, het is een tamelijk bevredigende gedachte, een bepaalde wet te kunnen houden. De mensen die worden daardoor bevredigd. Als ze zich kunnen houden aan hun eigen goede voornemens. Dan moet ik zeggen dat ik daar groot respect voor heb dat mensen dat kunnen. Jawel, zeer beslist wel. Maar de Heer heeft er niks aan, de Heer is er niet mee gediend. Daar gaat het maar om. Het is toch gewoon die oude mens. En daar blijft het ook bij. En of hij nou al of niet bevredigd wordt via wet, dat heeft er weinig mee te maken, want hij is en blijft één zondaar die slechts uit genade zalig wordt. Dat is het verhaal. Dus ja, je mag gerust onder de wet leven, als je het wil, leg jezelf maar een wet op, maar het bevredigt alleen het vlees en God heeft er geen belang bij. Hoog uit de doornbos. Nou, zo kan hij dus wel weer. Colossenzen 3 vers 1 zegt vervolgens, indien je dan met Christus opgewekt zijt, kijk, dat ligt naast vers 20 van hoofdstuk 2, hè? Vers 20 van hoofdstuk 2 zegt, indien je dan met Christus de eerste beginsel der wereld zijt afgestorven, En vers 3 vers 1 zegt, indien je dan met Christus opgewekt zijt. Want we zijn met Christus gestorven en opgewekt. Gestorven voor de wereld en de eerste beginsel der wereld. En levend voor God. En indien wij met Christus zijn opgewekt, dan staat er, wel, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Et cetera. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, enzovoorts. En daar gaat het maar om. Wetten heersen hier beneden, daar is ook nauwelijks aan te ontkomen. Maar we zouden dat niet moeten zoeken, we zouden moeten zoeken de dingen die boven zijn. Want hier beneden gaat er van alles verkeerd. Hier beneden heerst wet, en bovendien denk ik wel eens hier beneden heerst ook ene meneer Murphy, maar ik weet niet of u die kent. Maar daar, waarmee ik maar zeggen wil dat er dus inderdaad een boel verkeerd gaat.
Hè? Alles wat verkeerd.
Ja, alles wat verkeerd kan gaan, zal ook verkeerd gaan. Dat is de gedachte, hè? Ja, daar worden we dikwijls bij bepaald, bij die wetten. Van meneer Murphy. Nou ja, dat even terzijde. Ik ga terug naar Genesis 26. De eerste verse namelijk zegt dat er honger is, gebrek aan leven dus is in het beloofde land. En dan blijkt dat Isaac onderweg is naar Egypte, zoals ooit zijn vader. Maar dat kan niet, de Heer houdt hem tegen. Want wat hier uitgebeeld wordt is nieuwtestamentische waarheid. De waarheden van het nieuwe verbond. Dan gaat men niet naar Egypte, men komt niet onder de wet, maar wel dicht in de buurt. Dat wil zeggen iets wat erop lijkt. Want de gelovige op aarde wordt geacht als het ware in Gerar te zijn, in dit tijdelijke verblijf waarin de dingen inderdaad wat langzaam gaan. Hij is daar wel en komt daar ook onder een soort van wet. Maar dat zou eigenlijk niet mogen. En dat is ook de discussie hier steeds. Hè? Isaac die zich steeds weer moet bevrijden van de heerschappij van Abimelech en van Gerar enzovoorts. Nou, hoe dat ook zij, er staat dat de Heer hem verscheen. In vers 2, en zij trekt niet af naar Egypte, woon in het land dat ik u aanzeggen zal. Dus toch beloofd land en toch is het Gerar. Toch aan de ene kant beloofd land wat de Heer wees, en aan de andere kant is het toch niet wat het eigenlijk zou moeten zijn. En dat is een kenmerk, ook speciaal van onze bedeling, waar wij aan de ene kant gezet zijn in de hemel met Christus, en dus deel hebben aan dat beloofde land, en toch naar andere maatstaven ons bevinden in de wereld waar we toch eigenlijk niet thuis horen. Maar waar niet aan te ontkomen valt. Hoe dan ook, er staat dan ook in vers 3. Woon als vreemdeling in dat land en ik zal met u zijn en zal u zegenen. En dan zou je moeten lezen alsof de Heer het tot ons zegt in onze bedeling. Namelijk, woon als vreemdeling hier in de wereld, in dit land. En ik zal met u zijn en zal u zegenen. Er zijn woorden die later door de Heer min of meer aangehaald worden als hij zegt, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Ik zal met u zijn, zie, ik ben met u. Einde van Matthäus bijvoorbeeld. Zie, ik ben met u alle dagen tot aan de verleiding der eeuw of zoiets. Hè? En hoewel wij dan vreemdelingen zijn in dit land, is het toch zo dat de Heer met ons zal zijn en ons inderdaad zal zegenen. Want staat er aan u en uw zaad zal ik al deze landen geven en ik zal de eed bevestigen die ik Abraham, uw vader, gezworen heb. Geldt voor de gemeente ook inderdaad dat de zaligheid die wij hebben ontvangen gebaseerd is op de beloften die God aan Abraham gedaan heeft. Dus ook wat later vermeld wordt, uitdrukkelijk in elk geval in Galaten 3, maar ook in Efeze 3. In Galaten 3 bestaat dat Abraham de vader is alle gelovigen, en dat wij dus erfgenamen van Abraham zijn. En Efeze 3, 2 trouwens ook, maar Efeze 3, waar staat dan dat de heidenen deel hebben gekregen aan de zegeningen die aan Israël beloofd waren. We zijn mede-erfgenamen van dezelfde belofte, mede-deelgenoten enzovoorts. Van zijn erfenis en dat soort dingen meer. Met Israël en ook van hetzelfde lichaam als Israël en noem maar op. Kortom, ook de zegeningen van de gemeente zijn ontleend aan de beloften die aan Abraham gedaan zijn. En dat zal ook de gedachte zijn die hierachter steekt. Bovendien staat er, ik zal de eed bevestigen. De eed wordt dus als het ware herhaald. Dezelfde eed wordt nogmaals gezworen. En ik weet niet of we dat besproken hebben, maar ik dacht het wel. De eedswering namelijk vinden we dubbel vermeld in de Bijbel. Een dubbele eedswering, daar is sprake van. Dat is zo omdat het wordt aangehaald in Hebreeën. Er is sprake van een dubbele eedswering. En die dubbele eedswering, die is weer dubbel. Daar, omdat die gedaan wordt aan zowel Isaac, in verband met Isaac, het beloofde zaad, als wel ook aan Melchizedek, namelijk die heeft gezworen. En het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in der eeuwigheid na de ordening van Melchizedek. Het is twee eedzweringen, een dubbele eedzwering. Maar eigenlijk is het er één, dat staat er ook bij, omdat het toch uiteindelijk om één belofte gaat. Want de gedachte is natuurlijk dat dat zaad van Abraham niemand anders is dan de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En Isaac is daarmee een type van Christus. En Melchizedek is het uiteraard ook, dus volstrekt hetzelfde. En de dubbele eedzwering, die gaat zo, hè. Men spreekt er maar één keer uit, maar men doet het onder het opsteken van de eerste twee vingers van de rechterhand. Heet dat officieel. Dus toch iets dubbel aan een eedzwering altijd. Dat is heel merkwaardig, maar het is echt zo. Het is altijd iets met twee. En je moet maar eens navragen wat het betekent, die twee vingers die opgestoken worden. Iemand weet, ze denken hooguit dat je naar het toilet moet. Want zo was dat op onze school in elk geval. Maar wat het echt betekent, dat weet nog steeds niemand. Maar het slaat gewoon op de dubbelheid van de eedzwering. Een dubbele belofte. Op twee manieren worden beloften vastgezet. Eén aan Isaac, één aan Melchizedek. Dat is hetzelfde. Dat komt uit bij Christus. Ook op andere manier vind je het terug. Want de belofte, maar nou zonder de eedzwering. De belofte wordt ook dubbel gedaan. Namelijk een belofte aan Abraham en een belofte aan David. En ook die twee lijnen komen bij elkaar. In het zaad van Abraham dan wel het zaad van David. En dat is de strekking ook van Matthäus 1, vers 1. Matthäus 1, vers 1, het eerste vers van het Nieuwe Testament, het boek des geslacht van Jezus Christus, de zoon van Abraham, de zoon van David. Hetzelfde verhaal, dubbele belofte. En hier dubbele eedzwering, de eed aan Isaac, of in verband met de eed aan Abraham bedoel ik, die wordt aan Isaac bevestigd, zoals ook de eedzwering in verband met Israël bevestigd wordt aan de gemeente. Precies hetzelfde verhaal. Want het zijn dezelfde beloften die fungeren als basis voor het behoud van Israël, als ook voor het behoud en de zegeningen van de gemeente. En het geldt ook voor de inhoud van de belofte. Er staat namelijk, ik zal uw zaad vermenigvuldigen als de sterren des hemels en zal aan uw zaad al deze landen geven. En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde. Het eigenaardig is dat in deze bevestiging van de belofte, in Genesis 26 vers 4... niet eens gesproken wordt over het zand der zee, maar alleen nog maar over de sterren des hemels. En dat is opmerkelijk, zodat we toch zien dat de nadruk ligt op een hemelse toepassing. Dat is het niet uitsluitend, want er wordt natuurlijk toch gesproken over al deze landen en over alle volken. Maar er staat niet, ik zal uw zaad vermenigvuldigen als het zand der zee, maar wel als de sterren des hemels. In het algemeen is het zo, dat als die belofte staat in Genesis 12 en in Genesis 18 en zo, Genesis 22, dat dan Die dubbele zinsnede van zand der zee en sterren des hemels niet op twee verschillende dingen duidt, maar op één en hetzelfde. Namelijk, het gaat gewoon om de talrijkheid van het beloofde zaad. Daar staat er ook bij, hè, dat betekent. Dat het gaat om zoveel zijn het. En dan staat dat de Heer erboven bij zegt, tel die sterren nou eens. Kun je dat niet? Nou, zo zal uw zaad zijn. Zodat niet vergelijking gemaakt wordt tussen de sterren als zodanig en het zaad van Abraham. Maar in de eerste plaats wordt het aantal daarmee vergeleken. Het neemt echter niet weg dat in de uitdrukking zelf, zand des sterren des hemels, toch een beetje ligt opgesloten. Dat het iets met aarde zowel als met de hemel te maken heeft. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat sterren des hemels sinds de vierde dag uit Genesis ook een aanduiding zijn van de vierde bedeling. En zo komen we dan toch terecht bij Israël. Dat wil zeggen, zon, maan en sterren, zover zijn we nog niet, maar later in Genesis komen we dat weer tegen. Zon, maan en sterren zijn namelijk inderdaad een beeld van, ik heb het er een keer, Genesis 37 vers 9 en 10. Want daar staat dat zon, maan en sterren wel degelijk een beeld zijn van Israël. Dus zeg nog niet meteen, zand der zee, zand der zee is een beeld van Israël en de sterren des hemels is een beeld van de gemeente. Zo van, dat is dan de dubbele toepassing van de belofte aan Abraham, want dat is een beetje te ver doorgevoerd. In de Bijbel zelf wordt dat onderscheid namelijk niet gemaakt. Sterren des hemels en het Heere des hemels uit Daniël, de menigte dus van de hemel, dat is wel degelijk ook een aanduiding van Israël. Maar toch is het zo dat hier in dit vers de nadruk komt te liggen op hemelse dingen. De aardse worden nauwelijks genoemd. Het zand der zee in elk geval niet. Zodat het toch voor de hand ligt om verband te leggen met de roeping van de gemeente in onze tegenwoordige bedeling. En daar gaat het ook zonder meer over. Maar dat hadden we eigenlijk al eerder gezien. En als er dan staat, ik zal aan uw zaad al deze landen geven en in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, in Genesis 26 vers 4, dan gaat het natuurlijk ook gewoon over de roeping van de gemeente, dat maakt niks uit. Want al deze landen, namelijk het hele aardrijk, wel het hele heelal zullen wij met hem beërven, zingen wij soms. Ik weet niet welke psalm dat is, maar hè, kennen jullie die niet? Nee? Nee? Oh nee, moet ik meer naar de Veluwe, meer een Calvinistische buurt moet ik komen. Het heelal met hem beërven zingen we dan, of zo. Dat is de laatste regel van het een of andere couplet van een psalm, ik weet het echt niet. Maar het is inderdaad zo. En er horen al die landen uiteraard ook bij. En aangezien de gemeente verzameld wordt uit alle volken der aarde, is dat ook geen enkel probleem. Want dat is precies wat hier staat. In uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde. Dat uiteindelijk inderdaad de volken in hun geheel, althans dat wat er van over is, zullen gezegend worden na de bekering van Israël in de openbaring van het koninkrijk. Dat is natuurlijk ook waar. Maar het neemt niet weg dat diezelfde beloften worden toegepast op de gemeente. Op een wat betrekkelijker wijze. En dat betekent dat inderdaad uit al die volken mensen tot geloof zullen komen en zullen worden toegevoegd aan de gemeente. Hoewel natuurlijk, maar dat heb ik eerder gezegd, dacht ik, hoewel natuurlijk wat betreft de roeping van de gemeente toch het aantal wat daarbij afkomstig is uit de 10 stammen van Israël wel aanmerkelijk groter is. Hè? Maar goed, dat even terzijde. Ja, maar goed, gaan we weer verder. Daar staat vervolgens, vers 5, daarom dat Abraham mijn stem gehoorzaam geweest is, hij heeft mijn woord, geloofd, want geloof en gehoorzaam is hetzelfde, en stem en woord is natuurlijk synoniem. Daarom dat Abraham mijn stem gehoorzaam geweest is, en namelijk heeft onderhouden mijn bevel, mijn geboden, mijn inzettingen en mijn wetten. Dan heb je 5 op een rij, je hebt namelijk stem, 1, en dan mijn bevel, mijn geboden, mijn inzettingen en mijn wet, heb je nog 4 termen ervoor. Waar halen ze het vandaan, denk ik wel eens. Maar je hebt hier wel weer die oude bekende 4-1 verhouding, hè? Die van die 5, weet je wel. Een 1 tegenover de 4. Mijn stem, en daarna, daar staat hij met die duim te duimen. Mijn stem is namelijk 1, en dan daarnaast mijn bevel, mijn geboden, mijn inzettingen en mijn wetten. Mijn onderwijzingen eigenlijk. Maar het leuke is dat hier de 5 genoemd wordt op de bekende manier, de bekende structuur zelfs, hè, die van 1 tegenover 4, waarbij de 4 uiteraard staat voor de zegeningen nog in deze zienlijke wereld, want daar staat de 4 voor, en waarbij die 1, en dus de 5 eigenlijk, staat voor geestelijke, dat wil zeggen onzienlijke zegeningen. Dus samen is het gewoon die 5 die Abraham eerst niet in zijn naam had en daarna wel. Die 5 is dat, hè. Nou, zou ik maar niet verder op ingaan, want anders wordt het getalssymboliek. En dat doen we nou maar even niet. Maar het is wel aardig dat het zo vermeld staat. Bevel, en dan, nee, mijn stem, en dan mijn bevel, mijn geboden, mijn inzettingen, mijn wetten. Dat is dan eigenlijk een viervoudige synonieme, ja. Bevel, geboden, inzettingen en wetten. Ik vraag me af of er nog meer van die synoniemen zijn. Hè? Waar halen ze vandaan, hè? Maar ze staan er. Nou, einde van het verhaal voorlopig. Alzo woonde Isaac te Gerar. Alzo wil zeggen daarom, om zo te komen. Namelijk, de Heer heeft het gezegd. Hij was onderweg naar Egypte, maar kwam niet verder dan Gerar. Bij Abraham was het zo dat hij de eerste maal, in Genesis 12, wel in Egypte terechtkwam. En de tweede keer, bij de andere gelegenheid, kwam hij niet in Egypte, maar bleef ook in Gerar steken. En dat is hier natuurlijk ook het verhaal. Wel aan de grens met Egypte, maar niet helemaal in Egypte. Nou, dus het is een beeld van de gemeente, voor zover die leeft, hier in de wereld. En dan heb je hetzelfde verhaal als bij Abraham eigenlijk. Nou, niet helemaal hetzelfde, maar het komt op hetzelfde neer. Hè. Er staat dan, en als de mannen van die plaats hem vraagden van zijn huisvrouw, want hij moest natuurlijk bij de burgerlijke stand zich aanmelden en opgeven of hij alles niet getrouwd was, zoiets, hè. Moest toch wat weten. Zeide hij, Sis me zus. Zij is mijn zuster. Want hij vreesde te zeggen, mijn huisvrouw, opdat mij misschien, zeide hij, de mannen deze plaats niet doden om Rebecca, want ze was schoon van aangezicht en dacht dus dat de mannen van Gerar wel trek hadden in een knappe weduwe. Zo zit het verhaal in elkaar. Overigens vraag je dan af, hoe oud Isaac hier is. Maar als ik me goed herinner... Nou, het is nu erg lang geleden, maar als ik me goed herinner... Was hij hier de 60 inmiddels gepasseerd. Toch? Dat stond toch ergens?
Ja, toen
hij
Jacob kwam, was hij 60 jaar.
Ja, nou heb ik hem. Ja, dat is vers 26. Ik heb verzuimd om daar een streep onder te zetten, want ik zet altijd strepen onder de getallen in de Bijbel. Daarom kon ik hem niet vinden. Maar er staat, Isaac was 60 jaar oud als hij hen gewon. En dat is alweer daarna, hè? Dus hij was al de 60 gepasseerd. En hoe oud Rebecca was, vermeld de historie niet, want we weten maar van één vrouw ooit hoe oud ze was. En dat was Sarah, toen ze stierf namelijk. Hè? Verder worden de leeftijden van de dames nooit vermeld.
Aardig.
Ik vind altijd wat... Marion is er niet, ik kan daar even zeggen. Maar ik vind het wel aardig, omdat de leeftijd bij een vrouw veel belangrijker is dan bij een man. Hè? Nee? Nee, je doet er wat aan. Nou, dat geeft niet. Nee, maar ik heb wel eens meer uitgelegd dat het vrouwelijke eenmaal meer aan de tijd onderworpen is dan het mannelijke. Dat is nu eenmaal zo. Hè? Dus bij een vrouw zou je eerder geneigd zijn te vragen, hoe oud is zij dan bij een man? Hè? Hoe dan ook. Nou goed, verder heb ik er geen verstand van. Maar in de Bijbel vind je niet. Je vindt alleen levens van de mannen vermeld. Maar ik denk niet dat Rebecca hier al 60 jaar oud was, maar 40 zal ze toch wel geweest zijn, denk ik. Ja, want Isaac was 40 toen hij trouwde. Is Rebecca toen 20 geweest? Het kan nooit veel jonger geweest zijn, hè, als ze toen 20 geweest is. Dan was ze toch bij de geboorte van Jacob en Esau 40. En dat is daar weer na, dus vraag maar weer. Maar ze was nog mooi, dat staat er in elk geval. Dus is toch weer hoop. Wie was het, Annelies? Ja. Zo, kan je wel weer even. Nee, knippen het eruit hoor. Nou goed. Dus hij zei, ze is mijn zus, want hij vreesde te zeggen, ze is mijn huisvrouw. Want hij was bang dat het hem het leven zou kunnen kosten. Anders, zegt hij. En het geschiedde vers 8, als hij een lange tijd daar geweest was, dat Abimelech, de koning der Filistijnen, ten venster uitkeek. Ik vind het een prachtige uitdrukking. Hoe komen ze er ook? Mooi Nederlands. Hij keek ten venster uit. Hè? Nou goed. Hij keek uit het raam en hij zag dat Ziet. Leuke, dat Ziet er nog een keer tussen. Ogen op steeltjes. Zo staat het toch. En hij zag dat Ziet. Er staat er dus drie keer dat ik keek. Dat Isaac was jokkende met Rebecca, zijn huisvrouw. Nou vind ik het altijd vermakelijk. De wijze waarop dat in de Bijbel in de eerste plaats, in de grondtekst bedoel ik al, maar daarna ook nog eens in de Statenvertaling vermeld wordt. Want kom je niet zo eenvoudig achter. Jokken betekent in het huidige Nederlands gewoon liegen of onwaarheid spreken dus. Hè. Dat is het echter niet. Jokken betekende 350 jaar geleden precies wat dit Hebreeuwse woord ook betekende. Namelijk gekheid maken, grappen maken.
Joker.
Hè?
Joker.
Het heeft iets met de joker te maken. Inderdaad, dat is hetzelfde begrip eigenlijk. Maar in de loop der jaren wijzigt zo'n uitdrukking zich. Maar jokken wil zeggen grappen maken, pret maken. En je maakt bijvoorbeeld pret door iemand wat op de mouw te spelden. Hè? Door hem een verhaaltje op te dissen. Zodat hij rare dingen gaat doen enzovoort. Dat kan. En als het slecht bedoeld is, heet het liegen. En als het leuk bedoeld is, dan heet het gewoon grappen maken. Hè? Maar de oorspronkelijke betekenis is grappen maken. En nog oorspronkelijk is het gewoon, want dat is wat het Hebreeuws betekent, gewoon lachen, pret maken namelijk. Maar om een of andere reden denk ik niet dat men het tegenwoordig zo zou vertalen. Maar dat staat er wel. Ja, zoiets. Oh, je hebt er nog een paar uitdrukkingen voor. Nou, die horen we dan in de pauze wel.
Ik heb nog een middenkozen staan.
Wat staat daar?
Middenkozen.
Nou, dat is wat hij deed, maar dat is niet wat er staat.
Nee, maar dat is spelen, dus...
Ja, spelen. Nou ja, goed, ja. Fred, ja. Ja, nou vooruit. Hij was aan het pret maken met Rebecca, zijn huisvrouw, waarbij het aan onze verbeelding wordt overgelaten wat voor spel zij speelde. Het zal wel schaak geweest zijn. Of joker. Nou, dat is wel weer genoeg. Joker. Isaac was jokerende met dat spel. Dat is ook leuk, hè? Komt nog dicht in de buurt eigenlijk. Nou ja. Maar nee, het leuke is altijd, dat vind ik altijd knap, dat in de Bijbel, heb ik het niet over de vertaling, maar heb ik het over de grondteksten, dat daar dit soort zaken toch altijd zodanig gezegd worden dat iemand die ervan weet, die begrijpt waar het over gaat. Dat is helemaal geen probleem. Terwijl iemand die niet voorgelicht is, heeft zoiets, hè, ook absoluut niet snapt waar het over gaat. En dat vind ik toch wel knap, hè? Nou goed, hij was dus jokkende. Onthoud de uitdrukking, want je kunt hem nog eens een keer gebruiken misschien. Abimelech die zag duidelijk dat, hoe dan ook, dus Rebecca de huisvrouw van Isaac was. Al was het 100 keer zijn zuster, zoals in het geval van Abraham en Sarah. Het was wel degelijk zijn huisvrouw, want dat werd bij deze gelegenheid bewezen. Toen riep Abimelech Isaac en zeide, voorwaar zie, zij, weer een keer dat zie, voorwaar zie, hij had net gekeken, zij is uw huisvrouw. Hoe hebt gij dan gezegd, zij is mijn zuster? En Isaac zeide tot hem, want ik zeide dat ik niet misschien om haar het wil sterven. Hier wordt het korter gezegd, natuurlijk, dan in vers 7. Maar Isaac moet dus verklaren waarom het was. Maar men komt er dus achter. Men komt erachter dat deze vrouw inderdaad al getrouwd was of bezet was. Een man had, het is verkeerd omgezegd natuurlijk. Ik moet zeggen dat deze vrouw al het eigendom was van een man. Maar misschien wordt me dat kwalijk genomen als ik dat in het publiek zeg. Maar dat is natuurlijk de gedachte. Want zo is het. Het is de enige manier om te zeggen, zo is het namelijk met de gemeente, die eruit ziet als een gewoon mens, als gewone mensen, als een gewoon volk enzovoorts, maar die in werkelijkheid het eigendom is van Christus. We zijn ook broeders of zusters, eventueel, van Christus, maar dat andere verhaal is dat we inderdaad aan hem verbonden zijn, dat we een levensgemeenschap, een eenheid met hem vormen, deel uitmaken van zijn huisgezin, of hoe heet het dan maar, wij zijn zijn eigendom, daar komt het op neer, en dat is wat hier natuurlijk uitgebeeld wordt, en op een of andere wijze komt hier Abimelech daarachter, het wordt gezien, het wordt toch bekend. En dat is het ook wat aan de wereld bekend zal worden. Dat wij namelijk, hoewel het er niet zo uitziet, en hoewel het ook zo niet gezegd wordt, dat wij namelijk wel degelijk het eigendom van de Heer zijn, van het echte zaad van Abraham. En dat is natuurlijk niet Isaac, maar Christus. En dan moet je kijken wat er dan verder volgt. Daar staat er namelijk Abimelech, die nog steeds staat voor de vorst over deze wereld en de heerschappij die in de wereld gevoerd wordt. Hij zegt, wat is dit dat gij ons gedaan hebt? Lichtelijk, met gemak betekent dat, hè? Lichtelijk had een van dit volk bij uw huisvrouw gelegen, zodat gij een schuld over ons zoudt gebracht hebben. Dus het is een eigenaardige uitspraak, omdat het niet te plaatsen is in een cultuur als de onze, want je zou denken dat als het gebeurd zou zijn, dan zou dus Rebecca daar verantwoordelijk voor geweest zijn, op een of andere wijze, en niet de eventuele inwoner van Gerar. Heet het Gerariet? Nou ja. Maar over Rebecca zelf wordt verder niet gepraat. Maar het gaat er maar om dat inderdaad de gemeente, de gelovigen ook onderworpen worden, zouden kunnen worden, aan de beginselen van de wereld, terwijl dat feitelijk niet zou moeten. Dat hoort namelijk niet zo en dat dient tegen gewaakt te worden. En dat is dan ook wat hier naar voren gebracht wordt. Want Abimelech gebood het ganse volk zeggende, zo wie deze man of zijn huisvrouw aanroert, zal voorzeker gedood worden. Want ze zijn van een ander volk, een andere wereld. Ze horen ergens anders bij. En Gerar en de inwoners van Gerar dus moeten daar afblijven. Nou, zo was dat. Hij woonde daar dus wel, maar verkeerde daar als vreemdeling. En dat is de situatie van Christus en de gemeente in relatie tot de wereld. Nou, en dan staat er. En Isaac zaaide in datzelfde land, toch dat land, en hij vond in datzelfde jaar 100 maten, want de Heere zegende hem. En bij 100 maten denken wij in de eerste plaats aan dat er geen zoek is. Die 100 kwamen we namelijk al eens eerder tegen, weet u nog? Isaac werd ook immers geboren het 100ste jaar van Abraham. Abraham was 99. En toen vroeg ik, en hoe heet nou het 100ste schaap? Weet u nog? Dat is voor een paar maanden geleden. Maar daar hebben we het in de tijd over gehad, hè? Abraham was 99, toen werd hem de belofte gedaan en werd er gezegd, over een jaar, dezelfde tijd des levens, dezelfde datum, dus feitelijk, maar dan het andere jaar zal Sara een zoon hebben. En Abraham was 99 jaar oud, zo verscheen de Heere aan Abraham. En hij was dus, dat staat in 17 vers 1, en hij was dus 100 bij de geboorte van Isaac. En dat staat in vers 17 vervolgens ook. Zal een die 100 jaren oud is, een zoon geboren worden? Dat is 17 vers 17, hè, van Genesis. Maar inderdaad, dat zal gebeuren. Bij de 100 vinden we namelijk het resultaat van geloof. Vinden we geloof eigenlijk, 100 staat voor geloof. En eventueel voor het resultaat ervan, dat is wat we hier ook vinden. Want hier vinden we deze Isaac die zelf bij een 100 geboren werd. En nou zaait hij in een land, een vreemd land eigenlijk, waar hij als vreemdeling verkeerde. En hij vond in hetzelfde jaar 100 maat. Daarbij moet het bovendien opvallen dat het in de tijd van honger was. Terwijl 100 maten, we weten niet hoeveel dat precies was, maar terwijl 100 maten hier blijkbaar toch doorgaat voor een grote oogst. En staat er ook achter, hè? Want de Heere zegende hem. En terwijl de wereld honger leed, terwijl er gebrek aan leven, voedsel, leven was, kreeg Isaac in elk geval voldoende en wel op grond van geloof. En vandaar die 100. Die hangt trouwens samen, die 100 hangt samen met de stem, het bevel, de geboden, inzettingen en wetten, uit vers 5. Want geboden, wetten, bevel, hoe het maar heet, mag zijn eigenlijk een 10. 10 is immers het spreken van God. Dus in de 10 geboden, dat is bekend langzamerhand, hè. En 100 is het kwadraat ervan, 10 maal 10, de vervulling daarvan. En dat is altijd geloof, hè. 100 is geloof in het woord van God. En op grond van geloof wordt de zegening aan hem bevestigd, want dat staat er ook in vers 3 en 4 en zo. En hier vinden we het uitgedrukt in de 100. We vinden diezelfde 100 maten trouwens ook terug in het Nieuwe Testament. Gelijkenissen omtrent de verborgenheden van het koninkrijk. Waar soms gesproken wordt over dat het zaad vrucht draagt 136 fout. Andersom trouwens, geloof ik. Nee, zo, 136 fout. Maar bij één gelegenheid ook wordt alleen maar over 100 fout gesproken. Bij die gelijkenis, ik weet niet, ik geloof dat het Lucas is. Bij die gelijkenis, er wordt alleen 100 genoemd en daar is de aanduiding inderdaad van van al wat het koninkrijk binnengaat. Daar komt het maar op neer. Om dan maar niet te spreken over het verschil tussen 30 en 60 en 100, want dat dient nou toch verder nergens toe. Maar Isaac vond in hetzelfde jaar op het land wat hij bezaaid had, 100 fout staat er eigenlijk. Vertaald met 100 maten, maar staat 100 fout. Wij zouden waarschijnlijk zeggen 100%. Komt hetzelfde neer. Hoeveel het dan echt was, weten we nog niet. Want de Heere zegende hem, en dat niet alleen. Er staat, die man werd groot. Ja, hij werd doorgaans groter. En doorgaans wil zeggen dat hij doorging groter te worden. Doorgaans, doorgaande, zouden we nu misschien zeggen. Maar hij ging door groter te worden, totdat hij zeer groot geworden was. Dus groot, groter, grootst. Toch? Dat is toch goed, hè? Grootst, ja. Ik heb die tijd nodig gehad om de vergrotende trap van zoet te leren. Die kennen u toch ook, hè? Hè? Zoet, zoeter, zoetermeer, zoetermeerder, zoetermiddermeester, zoetermiddermeester, zoetermiddenbovenmeester. Kennen we? Onthouden, hè? Nou goed, maar dit is in ieder geval, hij was groot. Hij werd alsmaar groter doordat hij zeer groot geworden was en vooral dat laatste, groter en groter, uitermate groot, is natuurlijk een term die gelegd zou moeten worden naast die van Filippenzen 2, waar het wordt toegepast op Christus, die uitermate verhoogd geworden was, na zijn verblijf hier op aarde, zal ik maar zeggen, na zijn leven in deze wereld, zelfs na zijn leven onder de eerste beginsel van deze wereld, werd hij uitermate verhoogd en gezet aan de rechterhand Gods. Dat is natuurlijk ongetwijfeld ook hier de bedoeling, dat deze dingen worden toegepast op Christus, maar niet alleen op Christus, want het blijft zo dat al wat over Christus gezegd wordt, meteen in de eerste plaats rechtstreeks wordt toegepast op de gemeente, want zo is het met de gemeente ook. Die wordt inderdaad groter, en ik bedoel het niet in aantal, maar ik bedoel dat de gemeente inderdaad deel krijgt aan de uitermate verhoging en grootheid van Christus. Waarna in de tweede helft van dit gedeelte gesproken wordt over wat voor uitwerking dat heeft op de omgeving. Want ook de gemeente blijkt inderdaad groot geworden te zijn met Christus, blijkt genade te zijn tot de rechterhand Gods, tot de troon der genade enzovoorts. En dan staat er in dat verband over Isaac, hij had bezitting van schapen en bezitting van runderen en groot gezin, zodat hem de Filistijnen benijden. Daar begrijp je ook niet zoveel meer van tegenwoordig, hè? Want als je in Nederland veel schapen hebt en veel runderen, ben je slecht af, dat weet u waarschijnlijk. Hè? Nou ja, goed, dan kun je allerlei toestanden te maken. Dat wordt bestraft, hè? En een groot gezin. Dat lijkt me sinds de uitvinding van de verzekeringsmaatschappij, of levensverzekering, is een groot gezin schijnbaar ook niet meer zo gewenst. En zeker niet sinds de uitvinding van de overbevolking. Maar dat even terzijde. Maar in de oude tijd werd in ieder geval dit beschouwd als een grote zegening. Een vermenigvuldiging namelijk. En het spreekt dus inderdaad over grote rijkdom. En daar staat dus op dat hem de Filistijnen beneden. Dat is een aardige uitspraak die meteen door zou kunnen verwijzen naar de uitspraken in het boek Prediker. Een verguisd en weinig begrepen boek. Maar niettemin een boek waar gezegd wordt dat alles wat de mens zich verwerft, dat raakt hij toch weer kwijt, want hij moet toch sterven. Net als Esau zei, wat moet ik mijn eerste geboorterecht, ik ga toch dood. Dat leidt toch tot niks. En bovendien, zolang men wel die rijkdom heeft in de wereld, is men de prooi van al die mensen die jaloers zijn, zodat het erg moeilijk is om die rijkdom ook in stand te houden. Omdat er zoveel zijn die zullen proberen het je af te nemen. Zo ligt het ongeveer, en we vinden dat dagelijks geïllustreerd in de vogeltjes. Dat zie ik weer vandaag de dag mooi zien. Hè? Alle vogeltjes zitten ze wat met jong, en dan kun je zien hoe ze elkaar, hoe ze bij voorkeur elkaar het vreten uit de bek pikken in plaats van gewoon op te rapen wat er op de grond ligt. Zwaar, let maar eens op. Nou goed, zo doen mensen nou ook. Maar ze drinken weinig door, denk ik, maar zo zit dat. In plaats van zelf gewoon aan de kost te komen en het geld op te rapen wat toch op straat ligt, probeert men het een ander afhandig te maken. Hetgeen eigenlijk helemaal niet nodig is, maar dat zit er nou eenmaal zo'n beetje in. Maar in ieder geval, als men rijk geworden is, op de wijze van Isaac zal ik maar zeggen, dan is men de prooi van de Filistijnen. En de Filistijnen, heb ik al eerder verteld, zijn in ieder geval een uitbeelding van hen die onder de wet leven in het algemeen. Maar in het bijzonder bedoel ik eigenlijk, maar ook van de wereldbevolking in het algemeen. En die zullen er ook wat aan doen. Ze benijden Isaac en proberen hem zijn rijkdom te ontfutselen. Dat lukt echter niet. Maar daarover hebben wij het weer na de koffie. Nou, want er staat in vers 15. En al de putten die de knechten van zijn vader in de dagen van zijn vader Abraham gegraven hadden, die stopten de Filistijnen en vulden dezelve met aarde. Ook zei de Abimelech tot Isaac, trek van ons, want gij zijt veel machtiger geworden dan wij. Toen toog Isaac vandaar en hij legerde zich in het dal van Gerar en woonde al daar. Als nu Isaac wedergekeerd was, groef hij al die waterputten op die zij ten tijde van Abraham, zijn vader, gegraven en die de Filistijnen na Abrahams dood toegestopt hadden. En hij noemde dezelfde namen naar de namen waarmede zijn vader die genoemd had. De knechten van Isaac dan groeven in dat dal en ze vonden al daar een put van levend water. En de herders van Gerar twisten met Isaacs herders, zeggende, dit water hoort ons toe. Daarom noemde hij de naam van die put Ezek, omdat ze met hem gekeven hadden. Toen groeven zij een andere put en daar twisten zij ook over. Daarom noemde hij deszelfs naam Sitna. En hij brak op vandaar en groef een andere put en ze twisten over die niet. Daarom noemde hij deszelfs naam Rehoboth en zeide, want nu heeft ons de Heere ruimte gemaakt en wij zijn gewassen in dit land. Daarna toog hij van daarop naar Berseba en de Heere verscheen hem in dezelfde nacht en zeide, ik ben de God van Abraham, uw vader. Vrees niet, want ik ben met u en ik zal u zegenen en uw zaad vermenigvuldigen om Abrahams mijn knechts wil. Toen bouwde hij daar een altaar en riep de naam des Heeren aan en hij sloeg aldaar zijn tent op. En Isaaks knechten groeven daar een put. En Abimelech trok tot hem van Gerar met Ahuzat zijn vriend en Pichol zijn krijgsoverste. En Isaak zeide tot hen: waarom zijt gij tot mij gekomen, daar gij mij haat en hebt mij van u weggezonden? En ze zeiden: wij hebben merkelijk gezien dat de Heer met u is, daarom hebben wij gezegd: laat toch een eed tussen ons zijn, tussen ons en tussen u, en laat ons een verbond met u maken. Zo gij bij ons kwaad doet, gelijk als wij u niet aangeroerd hebben, en gelijk als wij bij u alleen goed gedaan hebben, en hebben u in vrede laten trekken. Gij zijt nu de gezegende des Heeren. Toen maakte hij hun een maaltijd en ze aten en dronken. En ze stonden des morgens vroeg op en zwoeren de een de ander. Daarna liet Isaak hen gaan en ze togen van hem in vrede. En het geschiedde dezelfde dagen dat Isaaks knechten kwamen en boodschappen hem van de zaak des puts die zij gegraven hadden. En ze zeiden hem: we hebben water gevonden. En hij noemde dezelfde Seba. Daarom is de naam die stad Berseba tot op deze dag. Tot zover. En dat was het verhaal van Isaak en de putten. En bovendien Isaak ook weer met Gerar en Abimelech. Dat is ongeveer het hele leven van Isaak, want daarna gaat het verder met eigenlijk met Jacob, hè, de geschiedenis van Jacob. Een beetje Esau. Dus aan de ene kant het verhaal van Isaak en Gerar, die kwestie om van Rebecca, die is langzamerhand bekend. En daarna het verhaal van Isaak, die zijn leven lang eigenlijk, voor wat je hier dan zo de indruk krijgt, te maken heeft met waterputten. Het zal wat meer aan de hand geweest zijn dan alleen dat. En dit is toch het verhaal van zijn oude dag, naar het zich laat aanzien. Maar het is in ieder geval wat verteld wordt. Er wordt over heel wat putten gesproken. Het is, het verhaal is misschien niet helemaal duidelijk, maar niettemin heb ik er wel zo de ideeën over. Waar het om gaat is de strijd tussen Isaak en de zijne enerzijds, en Abimelech en de zijne anderzijds. En de strijd gaat over waterputten. Waar heb ik dat verhaal mee gehoord? Nou, de gemiddelde Westen gaat over precies hetzelfde. Over de boeren in het Wilde Westen. En weet je wel, die hebben een boel vee. En die zijn afhankelijk van water. Waterleidingen waren het nog niet. Dus ze waren afhankelijk van de natuurlijke waterlopen. Enzovoorts. En dan is de droogte. En droogt het ene riviertje wel op en het andere niet. En degene die niet opdroog is, dus in één klap rijk. Of dood. Ja. Omdat ze water nodig hebben. Of ze dammen zijn dam af. Enzovoorts. Je ziet, ik heb heel wat westerns gezien. Op de evangelische omroep. Toch? Nee? Oh, dat dacht ik. Nou ja, goed. Maar zoiets, om het water gaat het. En hoe dichter men bij de natuur leeft, hoe belangrijker de natuurlijke waterbronnen zijn. En die bronnen zijn in de eerste plaats rivieren en beekjes en wat iets meer zij. Maar in een golvend landschap, niet zoals Nederland, maar in een golvend landschap als in Palestina, heb je natuurlijk veel met de droogte te maken. Daar is alleen water in het seizoen. En buiten het seizoen staan de waterbeken droog. Dat is het eigenlijk. Bij ons niet. Maar wij hebben een heel gekanaliseerd Nederland. Overal dammen en dijken en weet ik veel. En regelingen. En we hebben zelfs watergraven. Heb je daar wel eens van gehoord? Hoe noemen ze het? Ja, dat heet het toch? Hè? Dijkgraven. Ja, dat heeft met het waterschap. En dat heet het dan dijkgraven. Maar goed, nou... Nee. Goed. Laat maar zitten. Maar het gaat over de waterhuishouding dus eigenlijk. En dus om de omleven. Dat is de gedachte. Nou staat er eerst in vers 15. Kijk, in vers 14 staat de Filistijnen beneden hem. En dat is dan de aanleiding tot dit verhaal wat nu verder volgt. Hè. Ze waren jaloers. Er ontstond een machtsstrijd omdat Isaak zo sterk geworden was. Maar dan krijgen we eerst vers 15. Dat zegt niks over wat er in die dagen gebeurde. Maar het zegt wat over wat er in voorgaande dagen gebeurd was. Je moet vers 15 dus even lezen als achtergrondinformatie bij wat er nu volgt. Want het verhaal van wat hier gebeurt springt van vers 14 over naar vers 16. Vers 14 zegt: hij werd groot en zodat de Filistijnen hem benijden. En dan vers 16 ook zei de Abimelech tot Isaak: trek van ons, want gij zijt veel machtiger geworden dan wij. Zo gaat het. Maar voordat het verhaal verder verteld wordt, wordt eerst even meegedeeld dat in de tijd ooit de knechten van vader Abraham putten gegraven hadden en de knechten van Abimelech hadden die putten weer dichtgegooid na de dood van Abraham. Die wilden alleen hun eigen putten hebben, daar kun je macht mee uitoefenen namelijk. Hè. Dat is gewoon een monopoliepositie. Dus die hadden die putten van Abraham, tegen wie ze niet op konden, die hadden de putten van Abraham dichtgegooid. Niet in deze dagen, maar eerder. En als Abimelech nu Isaac wegjaagt, in vers 16, dan staat er in vers 17, toen toog Isaac vandaan, waar hij weggejaagd werd, en er legerde zich in het dal, in de laagte dus, van Gerar, en woonde al daar, dus toch in de buurt van Gerar. Het blijft gewoon Gerar heten natuurlijk, toch, hè? Maar in ieder geval op een andere plek. Dat wil zeggen, als Abimelech uit het raam keek, kon hij niet meer Isaac zien joggen. Jochen, vooruit. Dat is een pret, hoor. Nou goed. Dat kon hij dus niet meer zien. En dan staat er in vers 18, als nu Isaac wedergekeerd was, dat wil zeggen, die was nu weggegaan naar dat dal van Gerar, zoals vers 17 zegt, en toen hij daar kwam, toen groef hij die waterputten op, die zij ten tijde van Abram, zijn vader, gegraven, en die de Filistijnen na Abrams dood toegestopt hadden. En dit is dus de terugverwijzing naar wat er in vers 15 staat. Dat wil zeggen, Isaac werd weggejaagd door Abimelech, en die vestigde zich toen in het dal of die vlakte van Gerar. En daar waren ooit putten geweest van Abraham, en die putten die ging Isaac nu weer opgraven. Er staat zelfs, hij groef de waterputten op die zijn vader Abraham gegraven had. En het laatste deel van vers 18, hij noemde derzelfde namen naar de namen waarmee zijn vader die genoemd had. Dat is helemaal opmerkelijk. Want wij weten dat niet, hoe vader ze genoemd had, behalve van één van die putten, dat is namelijk die van Beersheba. Daar weten we de naam van. Maar hier is verder sprake van vier putten. En ik geloof dat de putten die nou genoemd worden, namelijk in vers 19 en 20, die put hier wordt dan Esek genoemd, en die van vers 21 die heet Sitna, en die van vers 22 heet Rehoboth, en die van vers 25 tot en met 33, die heet Beersheba. Ik geloof dus dat dat inderdaad putten zijn die Abraham eerst gegraven had, die de Filistijnen weer dichtgegooid hebben, die Isaac nu weer op liet graven, en die hij dezelfde namen gaf. Want wij, dat lijkt natuurlijk vreemd, zijn oude putten, en dan geeft hij de namen die Abraham er ook al gaf, terwijl hier staat waarom hij die namen gaf. Hij noemde ze namelijk Esek, Sitna, Rehoboth en Beersheba. Nou, van Esek staat waarom hij hem zo noemt. Van Sitna staat waarom hij hem zo noemt. Van Rehoboth staat waarom hij hem zo noemt. En van Beersheba staat het ook. Maar deze laatste van die vier, die kennen we ook uit de geschiedenis van Abraham. En die krijgt daarbij Abraham ook een naam. En om precies dezelfde reden. Dat is het gekke. Isaac namelijk sluit een verbond met Abimelech, dat is in het laatste deel van dit hoofdstuk. En ze zwoeren een eed. En Seba betekent een eedzwering. En Ber is een put of een bron. Ons woord bron is daarvan afgeleid, of een ber. Hè? En omdat Isaac en Abimelech een overeenkomst aangaan en een eedzweren, noemt Isaac die plaats Seba en de stad, en de, waar de bron dus ook is, noemt hij Beersheba. Dat staat in vers 33. Maar in hoofdstuk 21 vers 31... en ik neem u meteen maar even mee, in hoofdstuk 21 vers 31... daar sluit Abraham, niet Isaac, maar Abraham een verbond met Abimelech. En in verband met een bron die hij gegraven had, die Abraham gegraven had. En dan staat er dat ze een overeenkomst sluiten. Hij zei namelijk, Abimelech zegt namelijk tot Abraham in vers 29, wat zullen hier deze zeven oorlammeren die gij apart gezet hebt? En hij, Abraham dus, zeide, dat gij de zeven ooilammeren van mijn hand nemen zult, opdat het mij tot getuigenis zij dat ik deze put gegraven heb. Daarom noemde men die plaats Beersheba, omdat die beiden daar gezworen hadden. Waarbij vastgesteld wordt dat Abraham die ber, die put dus, gegraven had. En het heet Seba, omdat Seba een eedzwering is. Het heet dus de put der eedzwering. Genoemd naar Abraham die in groef en het verbond wat Abraham sloot met Abimelech. Heb je dat? Daarom heette het zo, Beersheba. Later staat er in vers 33, en hij plantte een bos in Beersheba en riep al daar de naam des Heeren des eeuwige Gods aan. En daar woonde hij dan vervolgens in het land der Filistijnen, want toen behoorde dat aan de Filistijnen. Maar in Genesis 26 lezen we dat Abimelech bij Isaac komt en dan sluiten die twee een verbond en zij zweren een eed aan elkaar in vers 31. En dan staat er dat op dat moment en op die dag dat zij, dat Abimelech en Isaac die eed zweren en elkaar, met elkaar een verbond sluiten, op die dag komen de boodschappers van Isaac vertellen dat ze die put Berseba van Abraham dus hebben opgegraven. En dan staat er in vers 32, het geschiedde tenzelfde dagen dat Isaacs knechten kwamen en boodschapten hem van de zaak des puts die zij gegraven hadden. Ze zeiden hem, we hebben water gevonden. En hij noemde dezelfde Seba, daarom is de naam die stad Berseba tot op deze dag. Zodat in hoofdstuk 21 vers 31 staat waarom de put Berseba genoemd werd. En hier in hoofdstuk 26 vers 32, vers 33, staat ook waarom de put Berseba genoemd werd. In het eerste geval gaat het om de eedzwering tussen Abraham en Abimelech. En hier gaat het om de eedzwering tussen Isaac en Abimelech. En dat is het opmerkelijke, dat dus de geschiedenis zich herhaalt. En als dat zo is, als Isaac hier die put een naam geeft die overeenkomt met de omstandigheden waarin hij verkeert, en tegelijkertijd een naam die overeenkomt met de omstandigheden in de dagen van Abraham, dan kan dat natuurlijk ook bij de eerste drie putten het geval zijn. En dat betekent het dat die eerste drie putten, Ezek, Sitna en Rehoboth, ook in de tijd niet alleen gegraven waren door Abraham, maar ook diezelfde namen gekregen hadden om een of andere reden. En misschien is het wel precies zo gegaan, misschien heeft Abraham ook wel moeten heeft hij ook wel ruzie moeten maken dus met Abimelech en noemde dus de put Ezek en had hij ook veel tegenstand daarna bij die andere put en noemde hem daarna Sitna. En hier herhaalt de geschiedenis gewoon zich. Wat met Abraham gebeurde, gebeurt met Isaac ook. Dat is trouwens heel aardig dat dat zo is, want hetzelfde ding is ook waar voor Israël en de gemeente. Wat met Israël gebeurt, gebeurt ook met met de gemeente enzovoort. Dat is ook altijd een dubbele lijn. Want het verhaal van Isaac in Gerar, dat was natuurlijk Abraham ook al overkomen. Het was allemaal precies hetzelfde. Alleen deze dingen staan bij Abraham niet uitgebreid vermeld, maar ze worden hier alsnog vermeld. Het waren Abrahams putten, maar na de dood van Abraham waren ze dichtgegooid. En nu kwam Isaac en die groef diezelfde putten weer op en gaf ze dezelfde namen. Maar hij gaf de namen naar aanleiding van zijn eigen omstandigheden, zodat je mag besluiten eigenlijk dat de omstandigheden in de dagen van Abraham gelijk geweest zijn. Zodat het echt een herhaling is van de geschiedenis. De oude putten worden weer opengetrokken. Nee, niet beerputten, maar gewoon putten van levend water. Nou, dan neem ik maar even de draad op naar deze wat uitgebreide inleiding. Of was het al een uitleiding eigenlijk, hè? Ik zat meteen aan het einde van het verhaal immers. Nou, dan neem je de draad op, want er staat dan in vers 18, in de laatste helft van het vers, hij noemde derzelfde namen naar de namen waarmee zijn vader die genoemd had, terwijl pas in het volgende staat waarom hij ze zo noemde. Namelijk naar omstandigheden uit zijn eigen leven, deze omstandigheden. Maar zoals gezegd, Abraham verkeerde dus kennelijk in precies dezelfde omstandigheden. Staat er. De knechten van Isaac dan groeven in het dal en ze vonden al daar een put van levend water. Dat wil zeggen, goed water. Water, men zegt wel eens levend water is stromend water, dat kan. Maar levend water kan natuurlijk ook gewoon zijn water wat voor consumptie geschikt is. In tegenstelling tot bitter water, want dat is de Bijbelse term voor water wat giftig is. Om wat voor reden dan ook. Er zitten te veel chemicaliën in, er is een chemische fabriek in de buurt, weet je veel. Onzin. Ja? Oververbrand is over van de van. Nou ja, zij vonden al daar een put van levend water, drinkbaar water. En dan staat er, de herders van Gerar, oftewel van Abimelech, de wereld dus. De wereld twistte met Isaacs herders, zeggende, dit water hoort ons toe. Daarom noemde hij de naam van die put Ezek, omdat zij met hem gekeven hadden. Ik denk steeds dat het moet zijn gekijfd hebben. Het is toch zo, het moet gekijfd zijn of zo. Nou ja, ze hadden met hem gekeven. Staat er in die Bijbel van jou ook nog? Met, hè? Zie je wel, ze hebben bij jou van alles veranderd.
Maar het is duidelijk, hè? Ja.
Ja, nou ja. Dit toch ook? Dit toch?
Dat staat dan als het niet over het west staat, toch?
Ja,
goed. En bij levend water, wat staat daar?
Dit water.
Nou ja. Ja, nee, in het eind van vers 19.
Oh ja, levend water.
Nee, maar dat is wel gelijk. Goed, dat is een variant op de Statenvertaling. Maar er zijn talloze varianten van in omloop, hoor. Nou. Maar dit is altijd de beste, dat weet je. Op de drukfout erna. Omdat ze met hem gekeven hadden. Nou, vooruit dan. Gekijfd hadden. Twist, getwist hadden. Want die put hoorde deze Filistijnen toe. Want dat was het eigenlijk. De mannen van Gera. Nou, dan gaat het verder. Toen groeven zij nog een put. Another put. Hè? Nog een put. Dit is de Engelse betekenis van de term. Een andere put. Natuurlijk was het een andere. Maar de gedachte is, ze groeven er weer een. Hè? Toen groeven zij weer een put. En daar twisten zij ook over. Maar bedenkt u wel, die put die ze hier graven is gewoon de oude put van vader Abraham die ze weer opgraven. Ze wisten waar het ding was. Dus toen groeven ze een andere put en daar twisten zij ook over. Daarom noemde hij de zelfs naam Sitna. Nou, Ezek wordt inderdaad vertaald met zoiets als twist of een synoniem. En Sitna herken je meteen, want Sitna hangt samen met Satan. Het zijn een paar andere klinkers en op andere plaatsen, maar het is heus hetzelfde begrip. En Satan staat voor tegenstander. Dus het gaat hier over tegenstand. Ze twisten er ook over, daarom noemde hij de zelfs naam tegenstand. Satan. En hij brak op van dat, toen ging hij ook weg. Dat wil zeggen, er werd ruzie gemaakt om de put en hij liet de put ook voor wat hij was. Hij werd betwist door de Filistijnen of door Gera en hij gaf hem ook. Maar dan staat hij brak op vandaar de groeven andere putten, ze twisten over die niet. Sommigen leiden nou hieruit af dat als de wereld je iets betwist, moet je het de wereld maar cadeau doen, want dat deed Isaac ook. Dan maak je maar een nieuwe, moet je maar passief zijn en maar weer weggaan. Dat is wel een verkeerde toepassing, want dit gedrag dat is tamelijk uniek. We kennen aan de andere kant gelovigen die tot de laatste meter geknokt hebben voor dat wat ze hadden. En slotvereniging zegt, schrift, houd wat je hebt, omdat niemand die kroon nemen. Dus als je een put hebt, moet je hem zien te houden. Ik bedoel, met welk recht pas je dat zo toe? Zo van, heb je wat en wil de wereld het hebben, dan geef je het aan de wereld te zorgen dat je een nieuwe krijgt. Of de Heer geeft wel een nieuwe. He? Dat is niet de betekenis uiteraard. Nee, je kunt trouwens tamelijk makkelijk herkennen wat het is. Wat je namelijk terugvindt is, de eerste raak je kwijt. De tweede raak je ook kwijt. De derde niet. Dat zou je al moeten herkennen eigenlijk. Ja, in Genesis zeker. Want de derde hangt altijd samen met de belofte. En als u het mij vraagt, hebben we hier een schitterende parallel aan de bedelingen, aan de oud-testamentische bedelingen namelijk. De eerste is die van de individuele mens, die ook genoemd wordt die van het geweten. Die verlies je. Trouwens, het is een bedeling die hoort bij de wereld, waarbij de natuurlijke mens verantwoording draagt ten opzichte van zijn schepper. Heeft met wedergeboorte niks te maken. Het is een principe van de oude schepping. Als gevolg waarvan de natuurlijke mens ook ooit op de jongste dag zal staan voor de grote witte troon. Het is van de wereld. Het heeft niks met belofte te maken. Het is gewoon een wereldsprincipe. En dus hoort het thuis in Gerar en Abimelech enzovoorts. Het is een van de eerste beginselen der wereld. Hetzelfde geldt voor de tweede. Want de tweede bedeling is die welke begint bij Noach, die van het menselijk bestuur. Het is eigenlijk net zo'n bedeling, hij is bijna gelijk, alleen gaat het dan niet om individuele mens, maar gaat het om de volkeren. Die net zo goed een bepaalde verantwoordelijkheid dragen ten opzichte van de schepper, maar het is weer een beginsel van de oude schepping. En hoort dus thuis bij Abimelech enzovoorts. Hè? Dus Isaac geeft hem op, het heeft met belofte niks te maken. Integendeel, maar wel met verantwoordelijkheid uiteraard, maar niet met de belofte. Maar bij de derde ligt het anders. Over die werd niet getwist, daarom noemde hij het zelfs naam Rehoboth en zeide, wat nu heeft ons de Heere ruimte gemaakt. Als men leeft onder die eerste bedeling van het geweten, heeft men geen ruimte, is men een gevangene namelijk. Dan zit je klem. Die zal toch maar verantwoording moeten afleggen ten aanzien van je schepper, dat is niet best. Hè? Toch? Dan ben je een gevangene. En hetzelfde geldt voor de situatie van de volkeren. Dan ben je een gevangene. Maar onder de derde is het anders, onder de derde staat. Ze twisten daarover niet en hij zei, de Heer heeft ons ruimte gemaakt. En wat hier met ruimte vertaald wordt, heet op een andere plaats straten. Het veronderstelt namelijk ruimte tussen de huizen, zodat je inderdaad de grond om je huis hebt. Vooropgesteld dat de grond toch van niemand is, want zo gaat het dan. Hè? Dat wil de Westen ook, hè. Die zet maar paaltjes neer. Zolang de buren er geen bezwaar tegen maken, doe je dat maar. Zo ligt het ongeveer. En een straat was vroeger trouwens ook niet de verbinding van de ene stad plaats naar de andere, of van het ene huis naar het andere, maar gewoon de ruimte tussen de huizen, dat heet een straat. Een breedte is het dus eigenlijk. Terwijl het in onze dagen een engte geworden is, want de straat is een smalte. Maar het is van huis uit niet, van huis uit is het juist een breedte. Ruimte tussen iets. En dat is ook de betekenis van de uitdrukking hier. Nu heeft ons de Heer ruimte gemaakt. Met straten kon men het hier natuurlijk niet vertalen, maar elders in de Bijbel doet men dat wel. Nu heeft ons de Heer ruimte gemaakt. Levensruimte, ruimte om te leven. Want de derde bedeling is die van de belofte en dus ook een van genade. Weliswaar niet van de heerschappij van de genade helemaal, want dat zou pas onder de vijfde komen. Maar belofte en genade is natuurlijk toch synoniem. God heeft wat beloofd en dus leeft men uit genade. Een genade die pas later zou gegeven worden, of zou verschijnen aan alle mensen. Maar niettemin, ruimte is er dan. En dus, nu heeft ons de Heer ruimte gemaakt. En die ruimte die is dus afgeleid van de drie, namelijk van de belofte. En er staat er, en wij zijn gewassen in dit land. Maar als je het mij vraagt, betekent het namelijk, wij zullen groeien in dit land. Niet wij zijn gegroeid, want wassen is natuurlijk groeien hier. Hè? Niet wij zijn gegroeid, maar wij kunnen groeien. Wij hebben nu ruimte gekregen en pas als er water is, kan men ergens wonen. En pas als deze bron er is, dan heeft men ruimte om te leven. Maar deze bron is een uitbeelding van de bedeling der belofte. Rehobot. De Heer heeft ons ruimte, Rehob, gemaakt. Er staat een Rehobot zelfs meervoud, hè? Ruimten. De Heer heeft ons ruimten gemaakt. En dus kunnen we groeien. We hebben ruimte gekregen in het land. Dat is bij de derde. Maar toch gaat hij vandaar weg. Er staat namelijk daarna toch vandaar op naar Berseba. Het leuke is dat pas in vers 33 staat waarom het Berseba genoemd wordt. Maar hier heet het toch al Berseba. Dat kan natuurlijk vooruitgrijpend zijn, hè? Of achteraf opgeschreven natuurlijk, want dat is het. Hè? Maar het kan natuurlijk ook zijn, gewoon, zoals we al gezien hebben, dat Abraham de plaats op Berseba genoemd had. Alleen die betekenis wordt later weer bevestigd als in de dagen van Isaac, nu in de dagen van Isaac, die bron wordt opgegraven. Maar let op wat er gebeurt. Hij toog vandaar op naar Berseba en de Heer verscheen hem in dezelfde nacht en zeide, ik ben de God van Abraham, uw vader, vrees niet, want ik ben met u en ik zal u zegenen en uw zaad vermenigvuldigen om Abrahams mijn knechts wil. Dat wil zeggen, hij vertrekt nu van Rehoboot naar Berseba, maar als het gebeurt in diezelfde nacht, als hij vertrekt dus, als hij onderweg is als het ware, dan verschijnt de Heer aan hem om de belofte te bevestigen. Die belofte hoort bij Rehoboot thuis. Niet bij Berseba, maar bij Rehoboot. Maar terwijl hij gaat naar Berseba, wat dus een beeld zou moeten zijn van de vierde bedeling, als het er vanaf klopt, en dus van de wet, hè, terwijl hij dus van de belofte onderweg is naar de wet, zegt de Heer nog wel even tegen hem, vrees niet, want als je onder de wet komt, heb je alle reden om te vrezen. Vrees niet, want ik ben met u. Dat is bijna hetzelfde dus eigenlijk dan als wat in Galaten staat, waar gezegd wordt dat als de wet na 430 jaar komt, kortom Berseba komt bij Rehoboot 430 jaar later, bij wijze van spreken dan, dan doet dat de belofte niet teniet. Integendeel, het bevestigt de belofte. Dat is hier ook zo. Rehoboot blijft gewoon bestaan, maar hij gaat door naar Berseba. Dus gek, nou heeft hij een bron en dan gaat hij toch verder. Maar zo zit het nou eenmaal met 3 en 4. Die horen bij elkaar, staan in een bepaalde relatie tot elkaar. Zoals de bedeling van de belofte en de wet tot bij elkaar horen. Omdat ze op Israël van toepassing zijn in de eerste plaats. Maar er staat dan dat de Heer zegt, vrees niet, want ik ben met u. Ik zal u zegenen en uw zaad vermenigvuldigen om Abrahams mijn knechts wil. Toen bouwde hij daar een altaar en hij riep de naam des Heren aan. En al wie de naam des Heren aanroept zal behouden worden. Ongeacht in welke bedeling dat gebeurt. En hij sloeg aldaar zijn tent op. In die volgorde. En Isaaks knechten groeven daar een put. Oké, dat doen ze niet op één dag. Daar zijn ze een poosje mee bezig. En terwijl ze die knechten bezig zijn en Isaac het werk laat doen, uiteraard, hè. Isaac groef een put, maar zijn personeel deed dat, hè. Staat er, Abimelech trok tot hem van Gerar met Ahuzat zijn vriend en Pichol zijn krijgsover, zodat ze bij deze gelegenheid ook bij drie zijn. Jawel. En dan staat er, Isaac zei tot hen, wat moet je? Nou ja, hij zegt, waarom zijt gij tot mij gekomen, daar gij mij haat en hebt mij van u weggezonden? Dat is bijna net zo kort als, wat moet dat? Hij was net weggezonden. Het moeite genoeg om een plek te vinden om te kunnen wonen, omdat hij water nodig had en zo. En dan komt die Abimelech achter hem aan. En dan staat er dat ze zeiden, we hebben merkelijk gezien. Dat wil zeggen, we hebben klaarblijkelijk gezien, we hebben duidelijk gezien, we hebben opgemerkt en gezien. Dat de Heer met u is, dat Jehovah met u is dus. Hè. Daarom hebben wij gezegd, laat toch een eed tussen ons zijn. Meteen het woord, laat toch een eed tussen ons zijn. En later in vers 31 weer, hè, wij zwoeren de een en de ander. Dus laat toch een eed tussen ons zijn, tussen ons en tussen u. En namelijk, laat ons een verbond met u maken. Zo gij bij ons kwaad doet, gelijk als wij u niet aangeroerd hebben, gelijk als wij bij jullie goed gedaan hebben, hebben u veel laten trekken, gij zei de gezegende des Heren. Toen maakte hun een maaltijd en zij aten en dronken. Want het punt is dat Berseba, zoals gezegd, blijkbaar als vierde uit de reeks een uitbeelding is van de situatie onder de wet. En als Israël, het volk Gods, onder de wet leeft, dan leeft het onder dezelfde omstandigheden als de wereld, namelijk ook uit of onder de wet. En dus is er sprake van eenheid. En dat vind je hier ook. Er wordt prompt onder de vier wordt een verbond gesloten tussen de wereld. Denk niet meteen aan de Satan of zoiets, hoor. Of aan de duivel. Maar de wereld gewoon. De eerste beginsel der wereld. Hè. Een verbond is tussen de wereld en het volk Gods. Want als Israël onder de wet leeft, leeft het onder wet en dus onder de eerste beginsel der wereld. Dat is in de praktijk geen verschil. Theoretisch wel, maar in de praktijk maakt het niet uit, hè. Het gaat niet zozeer om welke wetten dat dan zijn. Het gaat erom dat het wet is. En dus het is eten van de boom der kennis, het goeds en het kwaads, noem maar op. Dus wordt er een bondgenootschap gesloten. En dan staat er, zij stonden desmorgens vroeg op en zwoeren de een de ander. Dat is vers 31. En daarna liet Isaac hen gaan en ze togen van hem in vrede. Dus toen was er inderdaad vrede. Want iemand die onder de wet leeft, heeft tamelijk vrede met de wereld ook, hoor. Dat past er goed in. Niks kwaads erover. Maar je wordt er niet behouden van, hè. En dan staat er, het geschiedde tenzelfde dagen dat Isaaks knechten kwamen en boodschapten hem van de zaak des puts, die zij gegraven hadden, en ze zeiden, wij hebben water gevonden. Zodat wat ze hier vinden, is het water in de put van vers 25. Dat hebt u hopelijk, hè. In vers 25 groeven zij een put, waar? Wel in Berseba van vers 23. Kennelijk de oude put van Abraham, zoals ik net heb aangehaald uit Genesis 21. En terwijl ze die put graven, vindt de overeenkomst plaats met Abimelech, waarmee je ziet dat het echt bij elkaar hoort, één geheel is. Want zo is het. Het gaat om de wet en dus om de overeenkomst tussen de wereld en dit volk van God levend in de wereld. En op het moment dat de overeenkomst gesloten wordt, wordt er gezegd, we hebben water gevonden. Maar dat water is uiteraard een beeld van het water van de wet. Het woord van God, maar dan wel het oude verbond uiteraard. En dan staat er meteen, en hij noemde dezelfde Seba, namelijk eedzwering, of eed, uit vers 28 dan wel uit vers 31. Daarom is de naam die er staat Berseba tot op deze dag. Zodat twee keer om dezelfde reden dezelfde naam gegeven werd. Maar wat uitgebeeld wordt is dit. Dat Isaac water vond in Rehoboth. Daar was geen enkel probleem bij. Dat was namelijk de uitbeelding van de belofte. Dat Rehoboth. Maar wat er daarna bij komt. Dat Berseba is inderdaad een bedeling van de wet. Die overigens aan de oorspronkelijke belofte aan Rehoboth niks afdoet. En ook als ze dit water van Berseba niet gevonden zouden hebben, dan zouden ze altijd nog het water van Rehoboth gehad hebben. Niemand betwistte dat. De belofte namelijk is niet aan de wereld, heeft geen gemeenschap met de wereld, staat er los van. Want let op, één is die bron van Abraham, dan wel Isaac, maar die door de Filistijnen geclaimd werden, of werd, Voor twee, Sitna, geldt precies hetzelfde. Het bleek dus toch ook in ieder geval van de Filistijnen te zijn en Isaac raakte het kwijt. Rehoboth bleef gewoon van Isaac. En Beersheba, de vierde, was nu van Isaac en van Abimelech samen. Want ze hadden een verbond gesloten. Ze konden dus over dezelfde put of dezelfde bron beschikken. Daar gaat het om, dat is de wet. Maar uit die vier is slechts de derde werkelijk alleen onbetwist het eigendom van Isaac. En daar gaat het om, dat is de belofte. Alle andere dingen uit de schrift, 1, 2 en 4 dus in dit geval, hebben te maken met de wereld ook. En grotendeels alleen met de wereld. Bij 4 heeft echter ook te maken met het volk Gods. Israël levend onder de wet. Maar 3, wat eraan vooraf ging, is onbetwist. De ruimte die gegeven wordt door de beloften die God gedaan heeft met betrekking tot de staat van Abraham. En in die ruimte, in het Rehoboth, leven wij uiteraard ook. En daar moeten wij het helaas weer bij laten. Want hoewel het hoofdstuk nog niet uit is, is het toch de hoofdtijd. En als u zelf nog wat wil doen, moet u nazoeken wat er tot heden in Genesis al gezegd is over Beersheba. Niet alleen in Genesis 21, vers 14, maar ook in vers 14, juist vers 14. En daarna 31 tot en met 33. En vervolgens in Genesis 22, vers 19. Want er blijkt dat Beersheba inderdaad in verband gebracht wordt met Israël. En Israël inderdaad onder het oude verbond en onder de wet. Het wordt namelijk in verband gebracht ook met Ismaël en met Hagar. En dan kan het al eigenlijk niet meer missen. En tussen haakjes vermeld ik dan dat ook uit zo'n reeks van 4 toch weer even bewezen wordt dat het bedelingsschema juist is dat we hanteren. Hè? Het is zo langzamerhand vanzelfsprekend geworden. Maar zo vanzelfsprekend is het toch weer niet. Hè? Maar inderdaad, het klopt steeds. Ook hier. Nou, dan laten we het echt bij. We zullen danken.